Wij lezen 1 Korinthe 8. En vervolgens Galaten 4, vers 8 en 9. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat wij al tezamen kennis hebben. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, gelijk er vele goden en vele heren zijn, nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En maar één Heer Jezus Christus, door welken alle dingen zijn, en wij door hem. Doch in alles is de kennis niet. Doch in allen is de kennis niet. Maar sommigen met een conscientie des afgods tot nog toe eten als iets dat de afgoden geofferd is. En een conscientie zwak zijnde wordt bevlekt. We spijzen nu maakt ons goden niet aangenaam. Want het zij dat wij eten, we hebben geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, we hebben geen gebrek. Maar zie toe dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worden degene die zwak zijn. Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgodentempel aanzitten, zal de conscientie desselven die zwak is niet gestijfd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn? En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan om welke Christus gestorven is? Doch gij lieden alzo tegen de broeders zondigende en hun zwakke conscientie kwetsende, zondigt tegen Christus. Daarom indien de spijze mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet erger. En dan Galaten 4, vers 8 en 9. Maar toen, als gij God niet kende, diende gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert ge u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Het woord van God komt tot ons uit 1 Korinthe 8, het derde vers. 1 Korinthe 8, vers 3. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Tot zover. Een drietal aandachtspunten in de eerste plaats. Opgeblazen kennis. Ten tweede, God kennen. Ten derde, van God gekend zijn. Opgeblazen kennis, God kennen en ten derde van God gekend zijn. De gemeente van Korinthe is nog maar een jonge gemeente. Een jonge gemeente die midden in de wereld staat. Want de stad Korinthe is een bruisende stad waar je alles kunt krijgen voor je vlees. Je kunt daar van harte zondigen wat je ook maar wilt. En God heeft daar velen uitgetrokken. Dat had de Heer tegen Paulus gezegd. Ik heb veel volk in die stad. Dus het moet best wel een behoorlijke gemeente geweest zijn. Maar daar staan ze nu. Te midden van die bruisende wereldstad. En dan ook nog eens met hun eigen oude ik. Nou, dat is te begrijpen dat hij de jonge gemeente vragen heeft. En ik denk ook eigenlijk wel dat er toch altijd ook alweer vragen overblijven. Vragen, hoe moet je nu concreet handen en voeten geven aan dat nieuwe leven? En hoe moet je er met elkaar omgaan? Vragen die er vroeger niet waren, want je leefde maar naar hartelust zoals je wilde. En nu wil je graag leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. De Bijbel is ook nog weer niet een boek dat je zegt, nou, je doet die Bijbel open en je hebt gelijk een antwoord. Dus die gemeente die ging wat vragen formuleren en die hebben ze ook gestuurd naar Paulus. Kunt u ons helpen? Kunt u ons wat antwoorden geven? En hoe we moeten leven? Heeft u ook vragen? Want het feit dat de gemeente vragen heeft, is te waarderen. Het is dus niet zo dat ze zeggen, nou ja, dat zoeken we zelf al uit. En we weten wel hoe we het allemaal moeten doen. En ze hebben dus wel verlangen als gemeente om naar de wil van God te leven. En dan heeft Paulus in hoofdstuk 7 al wat vragen beantwoord rondom het huwelijk. Dat is ook te begrijpen. Voor hun bekering was het één zedeloos gedoe daarin. Korinthe, en dat was algemeen aanvaard, dat is prima. En in 1 Korinthe 8 zijn er wat vragen over het eten van offervlees dat aan de afgoden is gewijd. Het is een ontzettend lastig hoofdstuk. Maar helemaal als u ook de tweede helft van hoofdstuk 10 ernaast legt. Heel wat dikke boeken geschreven. De meningen lopen ook nog aardig uiteen. Maar wat opvalt is dat Paulus eigenlijk niet eens een direct antwoord geeft. Hè, of je nu wel of niet dat offervlees mag eten. Overigens, dat maakt het ook nog eens een keer lastig. Toen de synode in Jeruzalem bij elkaar kwam, dat kunt u lezen in Handelingen 15. Toen hebben ze daar besloten om de heidenen in ieder geval ook dit op te leggen, dat ze geen vlees dat aan de afgoden was gewijd mochten eten. En hier komt dus de vraag naar voren, mag dat? En waarom heeft Paulus dan niet gewoon geschreven, nou ja, zie dat besluit hè, wat op de synode genomen is. Dan was de kous af. Maar Paulus geeft eigenlijk een heel ander antwoord. Paulus doorziet wat er achter de vraagstelling eigenlijk speelt. En dan gaat het niet zozeer over de vraag of je nu wel of geen offervlees mag eten. Dat komt dus ook niet aan de orde. Dat antwoord geeft Paulus ook eenvoudiger niet eens. Maar dan gaat hij een antwoord geven hoe je de christelijke vrijheid moet gebruiken. Ik weet niet wat er boven het hoofdstuk in uw Bijbeltje staat, maar bij mij staat er niet eigen recht. Maar liefde tot richtsnoer. Niet eigen recht. Nou, u weet wel, ik houd helemaal niet zo van het woordje recht hebben. Maar blijkbaar heb je in de christelijke vrijheid toch ook bepaalde rechten. Dus als sommigen dat offervlees aten, dan was dat op zich genomen geen zonde. Ze stonden in de vrijheid. Maar blijkbaar, en dat heeft Paulus goed gezien, maakten ze geen goed gebruik van die vrijheid. Want het richtsnoer in de gemeente moest zijn de liefde. De liefde. Dus niet zeggen van we hebben het recht, het gelijk aan onze kant. Maar wel zeggen hoe dienen we onze zwakke broeder. Dus Paulus doorzag de vraagstelling, doorzag wat er aan de hand was. En daarom gaf hij geen direct antwoord op de vraag, mag je nu wel of niet offervlees eten? Maar hij geeft eigenlijk als antwoord een soort tegenvraag. Waar dien je elkaar nu eigenlijk het beste mee? Waar dien je nu eigenlijk elkaar het beste mee? En dan met elkaar gaat het over die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. Daar gaat het om. Dus op de synode van Jeruzalem was besloten dat de heidenen zich moesten onthouden van het vlees dat aan de afgoden was geofferd, gewijd. De heidenen na hun bekering. En nu zijn er hier in Korinthe christenen, echte oprechte kinderen van God. Die hebben de kennis. Dat staat er toch? Wij weten dat wij al tezamen kennis hebben. Dat hoeft helemaal niet op een ironische wijze bedoeld te zijn. Want het is ook zo. Door de waarachtige bekering tot God hebben zij echte kennis gekregen. Zoals Paulus, kijk, de een meer, de ander minder, dat mag zo zijn. Maar we hebben allemaal kennis. Dus allen die door God tot God bekeerd zijn, die hebben ook echte kennis, geloofskennis gekregen. Nou, hier in Korinthe zijn er dus christenen die ook kennis hebben van de christelijke vrijheid. En die maken ook gebruik van die kennis. Op zich genomen is dat natuurlijk ook goed. Want wat heb je aan een hoofd vol kennis wat je niet toepast? Wat heb je eraan dat je het allemaal weet, hoe het moet, zonder dat je het ook in praktijk brengt? Dus ook dat is zelfs op zich genomen nog niet één zonde. Wij weten dat we al tezamen kennis hebben. Er zijn dus christenen, gevorderde christenen zou je kunnen zeggen, en die hebben kennis gekregen van de christelijke vrijheid. Paulus vermaant de gelaten dat ze terugkeren naar de eerste beginselen. Nou, dat doen wij niet, zeggen die Korintiërs. Dat doen wij niet. We zijn in de vrijheid gesteld waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En we gaan niet terug. We laten ons niet weer een juk opleggen. Die oude levensstijl van vroeger. En zij motiveren dan ook die kennis, zoals Paulus dat aanhaalt in vers 4. Wij, zegt hij, weten dat een afgod niets is ijdel. Dus er is wel vlees aan de afgoden geofferd, maar die afgoden bestaan niet. Dus er is ergens een stukje vlees neergelegd voor een afgodsbeeld. Dat is eigenlijk een zinloze handeling, het is leeg. Eigenlijk doe je niets. Dat staat er. En je had ook de godin Afrodite. Ik zal daar zo nog wel iets van zeggen. Gewijde tempelprostitutie. Maar het is niets. Want Afrodite bestaat niet. Alles wat op de eerste plaats komt in ons leven, waar ons hart en onze gedachten mee vervuld zijn, behalve God, of naast God, dat is afgoderij. Dus dan ben je eigenlijk met niks bezig. Dan zeggen die gevorderde christenen in Korinthe. Kijk, dat stukje vlees is wel ergens neergelegd. Maar of het nou in de vitrine van de slager ligt of het heeft even voor een afgodsbeeld gelegen, dat is één en hetzelfde. Want omdat die afgod niet bestaat, is het ook geen geheiligd, geen gewijd vlees. Daarom is het ook niet zondig om het te eten. Het is gewoon vlees van een geslacht dier. En dat mogen wij gerust eten. Maar Paulus zegt, er zijn ook broeders die zover nog niet gekomen zijn. Vers 7, doch in allen is de kennis niet. Dus niet iedereen binnen de christelijke gemeente is door genade zover in hun denken. Dus nog een keer, dat denken is geen zonde. Daar gaat Paulus ook feitelijk niet op in. En het recht hebben ze, want het is ook waar. Een afgod is ook helemaal niks. Jullie zijn vroeger bezig geweest met niks, voor je de enige ware God kent, hebt leren kennen. Jullie hebben kennis gekregen, maar de een heeft meer kennis in de gemeente dan de ander. Dus er zijn broeders in de gemeente, dus nog een keer, het gaat over mensen die genade hebben, die kunnen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Die weten van waarachtige bekering, door God tot God. Maar de een is verder geleid dan de ander. En nu zijn er mensen die kennis hebben. Alleen, het blijkt wel, ook uit onze tekst, dat het een kennis is zonder liefde. En dat is een kennis die opgeblazen maakt. Een opgeblazen kennis. Nou, wat is nu eigenlijk de achtergrond van wat hier aan de hand is? Als je zo door Korinthe loopt, dan zie je overal tempels. Net als Athene, de stad is zeer afgodelijk. Dus de Korinthiërs zijn zeer godsdienstig van nature. En bij die tempels zijn eigenlijk eetzalen, nou ja, we zouden zeggen restaurants. Ook wel handig als je iets te vieren hebt, dan ga je daar naartoe. Of zomaar eens een avondje uit eten. En dan wordt er ook vlees te koop aangeboden dat aan de afgoden is geofferd. Je vraagt je eigenlijk wel af, waarom hebben dan die afgoden dat niet opgegeten? Even goed kijken wat er gebeurt, hè? Dus de priester van een zekere afgod, die heeft een heerlijke schaal met vlees en die legt dat in de tempel, misschien in het heilige van de tempel, voor dat beeld van die afgod, maar ik weet niet hoe lang. En na verloop van tijd haalt hij dat eten weer op, maar die afgod die heeft er niks van opgegeten, waarom niet? Ah, ze hebben wel een mond, maar die kan niet open. En dat beeld heeft wel een buik, maar daar kan helemaal niks in. Ik ben toch werkelijk echt dwaas bezig. Heel dwaas bezig. Dus na verloop van tijd wordt dat eten weer opgehaald en nou, dat wordt weer te koop aangeboden. Geheilig, gewijd vlees. Want het was voor de afgod. En natuurlijk hebben ze er een mooie draai aan gegeven. Ze hebben gezegd, weet je wat? Die God die geeft dat nu ook aan jullie. als een teken dat hij dat offer heeft aanvaard. Want heel die godsdienst daar van die heidenen, die werd eigenlijk overheerst door angst. Je moet die goden tevreden houden. Dus je ging niet alleen met je gezin uit eten, maar eigenlijk at je dus ook, nou ja, met een god uit het veelgodendom. Want eten is in de oudheid altijd, nou ja, een gemeenschapsmaaltijd. En dan deel je van alles met elkaar. Dat is om de banden te versterken. En zo waren dus eigenlijk die eetzalen, die restaurants ook bedoeld. Om de band te versterken. Als wij wat samen te vieren hebben, dan eten we ook met elkaar. En nou, dat doe je ook om de band te versterken. En hier versterkte je dus ook de band met een god uit dat veel godendom. Uit angst. Stel dat die god boos op je werd, dan krijg je tegenslagen. Of je werd misschien wel verdood. Uit angst. Dient u de ene ware God uit liefde om zijn zelfs wil? Of zit je in de kerk uit plichtsbesef? En toch ook wel bang dat je straks naar de hel moet? Niks waard. Dat is geen godsdienst. Daarmee zeg ik niet dat het niet goed is om hier te zitten. Geloof is uit het gepredikte woord van God. En er komt nog iets bij. Die tempels die hadden niet alleen eetzaal, die hadden, nou ja, laat ik het maar zeggen, ook eigenlijk nachtclubs. Ik wees al op de gewijde prostitutie van de godin Afrodite. Zij was geen godin, gedachtenspinsel. Maar natuurlijk wel aangenaam voor het vlees. Als de mannen al wat aardig gedronken hadden en de vrouwen en de kinderen gingen naar huis, dan was het eigenlijk best algemeen aanvaard in Korinthe om een overspel te bedrijven. Ja, ja, zo'n godsdienst, dat kun je eigenlijk best wel handhaven. Gaat er wel in. Ik heb u al vaker gezegd dat de goden die geen goden zijn, gedachtenspinsels, zoals je het zelf graag wilt. Dan mag je altijd je vlees handhaven. Maar zodra God je in je nekvel grijpt, gaat hij je vlees kruisigen. Volk van God, wordt niet moedeloos als u tegenslag op tegenslag krijgt. Want uw vader kastijdt u voor uw nut. Om de eenvoudige reden dat hij u beloofd heeft. Dat vlees en bloed het koninkrijk niet zal beërven. Uw vader, zegt u, dat laat u achter. Dat wordt straks begraven. Maar wat ik in u verheerlijk heb, dat gaat naar huis. Dat is Bijbels. Wees niet mismoedig, ook van God. Want dit is de Bijbelse lijn. Wij gaan door veel verdrukkingen in het koninkrijk. Het hemel. De afgoden en de duivel die helpt wel om ze in uw hoofd helder te krijgen. Ja, ja, geef dat dan. Je mag ook wel wat hebben. Niet te veel somberen. Maar ook een beetje geluk hebben in dit leven. Nou goed, en toen greep God in. En die heeft die Korintiërs bekeerd. Dus die Korintiërs die kennis hebben, meer of minder, die zijn uit dit leven gehaald. Dus een leven van godsdienst, restaurants en nachtclubs. Best wel aangenaam. En God heeft ze eruit gehaald. En dat hebben we gelezen in Galaten 4, vers 8. Toen u God niet kende. Toen u God niet kende. Dus God niet kennen gaat altijd gepaard met het zoeken van een zo makkelijk mogelijk leven hier op aarde. Die twee gaan altijd staan. Of je het zo makkelijk mogelijk krijgt, dat weet ik niet, maar je zoekt het wel. En God heeft ze uit dat zondige leven gehaald. Uit de duisternis. Tot zijn wonderbaarlijk licht. Als je God niet kent, dan ben je dus een slaaf van dit leven. Van het uitgaansleven. Ik vraag u toch om daarover na te denken. Maar als ik die zomeragenda zie, dan denk ik, ja, dat komt omdat wij God niet kennen. Maar als je geen God kent, dan zoek je toch die leegte maar wat op te vullen. Je moet toch wat hebben. Ze hebben God niet gekend. En God niet kennen, want God kennen is het eeuwige leven, maar niet kennen betekent dat je onder het oordeel ligt. Dus die angst die de ondergrond voerde, de ondertoon voerde in die godsdienst van de Korintiërs, is op mijn eigen weg te stoppen door het uitgaansleven. Weg te dringen door het uitgaansleven. Altijd dom om dat te doen. De Korintiërs zijn bekeerd. Echt bekeerd. En ze hebben kennis gekregen. En die kennis, die is als zodanig geen zonde, dat is niet fout. Maar ze zijn opgeblazen. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Met zoveel woorden zegt Paulus, inmiddels is het een kennis geworden wat alleen nog in het hoofd zit. En de liefde is eigenlijk helemaal verdwenen naar de achtergrond. Dus bijbels gezien, bijbelse kennis is altijd vervuld met liefde. Want u weet wel, in het Oude Testament is kennen, bekennen, het liefdesdaad tussen man en vrouw. Dus bijbelse kennis is nooit alleen maar kennis met je verstand. Het doortrokken van de liefde. Maar blijkbaar is dat hier gefilterd, die kennis. En is alleen maar die harde, zakelijke kennis overgebleven. Dat is allemaal wel waar. Dat is allemaal wel waar. Maar de liefde ontbrak. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als na kortere of langere tijd de kennis de liefde wegfiltert? En dan ga je een andere maat nemen. En dan ga je over een andere heersen. Of je wordt hoogmoedig, zoals Petrus. Dat gevoel, dat is aangrijpend. U weet wel hoe diep Petrus gevallen is. Nou, en dat is wat hier aan de hand is. De kennis zonder de liefde wordt nu als een maatstaf aangelegd bij die zwakke christen. En dan zegt de liefdeloze, gevorderde christen. Nou, hij is ook al een heel eind teruggezet. Maar de liefdeloze, gevorderde christen zegt, ja, maar ik blijf gewoon naar die restaurants gaan. Dat mag in de christelijke vrijheid. Ja, dat mag. Oké. Maar twee dingen, hè. Dat is, dien je je broeder ermee. Dat komt hier natuurlijk vooral aan de orde. Twee is, ben jij zo sterk dat je weer terug kunt in het hol van de leeuw waar God je uitgehaald heeft? Zou je dat kunnen? Zou je dat kunnen? Zonder waarin je je vroeger hebt uitgeleefd, zou je daar nu met een rein, standvastig geweten kunnen zitten. Het uitgaansleven. In het restaurant. en in de nachtclub en zo. Of is het spelen met vuur? De kennismaat opgeblazen. Dan zullen ze u allemaal verlaten. Ik niet. Ik kan wel in dat restaurant zitten. En ik kan me zo voorstellen dat de schaars geklede dames bij de tweede helft van de avond door het restaurant liepen om de mannen te verleiden en mee te gaan, jawel, naar de gewijde tempelprostitutie. Als David al niet staande bleef, zou ik het dan kunnen? En dan vult u maar uw eigen zwakheid in. Onze tweede gedachte. God kennen. Maar, zo iemand God lief heeft, word je maar geeft een tegenstelling aan. En God lief hebben, dat betekent dus kennen. Lief hebben en kennen is geen tegenstelling. Dus je ziet wat hier gebeurt. Die oprechte, verder gevorderde christenen hebben een kennis overgehouden en de liefde is weggefilterd. En die tegenstelling maakt Paulus dus. Dus nog een keer, de Bijbelse kennis is geen zonde, want dat is geloofskennis. En dat is een geloofskennis die gepaard gaat met de liefde. Met God liefhebben. Er gebeurt trouwens nog iets. God liefhebben. God die je ergens uitgehaald heeft. Zou je hem dan dienen? Als je daar weer naartoe gaat. En dan heb ik het er niet over. Als je dan net als Jozef en Daniel wordt gebracht. Daar heb ik het niet over. Maar dat je zegt, ik ga toch weer een avondje uit. Mag je de christelijke vrijheid? Zou je daar God mee dienen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. En het tweede, Paulus die zegt dus niet van kijk eens naar jouw zwakke broeder. Maar hij zegt, kijk nu eens naar God. Die heb je toch lief? Die God die jou, straks in de derde gedachte, eerst heeft lief gehad. En die God die zijn zoon gegeven heeft om ook je zwakke broeder te redden. Zou jij die God dienen? Terwijl je je zwakke broeder meeneemt in de zon. Want misschien... dat jij je ziel in dat restaurant niet bezoedelt. Maar je neemt wel je zwakke broeder mee. En die wordt wel meegezogen in de zon. Zou je daar God mee dienen? Maar, voel je de tegenstelling? Zo iemand God lief heeft. Er is nog een tegenstelling in 1 Korinther 13, vers 8. Daar zegt de apostel dat de kennis niet gedaan zal worden straks. Ja. En nog een keer, was er maar meer kennis in de gemeente. Was er maar meer honger om het woord te onderzoeken. Dus dat is geen zonde. Maar, al heb je 10 academische titels, al ben je gepromoveerd in de theologie, de kennis houdt straks op. Zal er niet gedaan worden. Maar de liefde blijft. 1 Korinthe 13. Maar de liefde blijft. Maar, de liefde tot God zet Paulus dus tegenover de opgeblazen kennis. En dan zegt Paulus dus in Galaten 4, vers 9, nu u God kent. Hè? Toen u God niet kende, en nu u God kent. En dat nu u God kent, is hetzelfde als zo iemand God lief heeft. Dus wat is God kennen? Dat is God lief hebben. God kennen is niet als je een bepaalde opleiding hebt gedaan en dat je veel uit de Bijbel weet. God kennen is hetzelfde als lief hebben. En de liefde zoekt altijd de gemeenschap. En God houdt gemeenschap met zijn kinderen in de weg van de middelen. Het woord, het gebed, sacramenten. God liefhebben is gemeenschap oefenen in de weg van de middelen. Wat een wonder als je God leert kennen, toch? Vroeger deed je maar wat, maar het goeddenken van je eigen hart, je zat het te bedenken. En natuurlijk hield je zonde aan de hand. Maar toen je God leerde kennen, toen heb je je verlorenheid gezien. Je leegheid. Je schuld. En toen God zich nader openbaarde, toen openbaarde hij zich in Christus. Dat hij er de zorg voor heeft gedragen. Dat de schuld is betaald en de ongerechtigheid is verzoend. En je leerde God in Christus kennen. Die het verlorene zoekt. Die zijn zoon heeft gezonden om het verlorene te redden. Uit puur welbehagen. Want dat gebeurde. Dan had je geen droge ogen. Was je hart vervuld met die wonderlijke liefde van God. Uitgestort staat. In Romeinen 5. Door de Heilige Geest. Helemaal vol van de liefde van God. Vol van de kennis. Straks zal de ganse aarde vervuld zijn met de kennis van God. Met de liefde van God. Straks zullen we helemaal vol zijn van de liefde. De volmaakte kennis. De gemeenschapskennis. Van Ezaad. Dus God wordt in Christus van de zijden gekend. Daaraan kunt u weten of u waarachtig bekeerd bent. Dan heeft u de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis gekregen. Maar God openbaart zich geheel anders aan zijn volk dan aan de wereld. En dat is ook zo onder de prediking. Als God erin meekomt in de prediking en hij raakt uw hart, dan krijgt u een heel andere openbaring dan wanneer u misschien de preek kon volgen. En misschien ook al wat gehad heeft. En misschien ook nog wel een mooie preek heeft gevonden. Enzovoort. Als dat u hebt gezegd, ik heb nooit geweten dat die tekst in de Bijbel stond. Dus God openbaart zich aan zijn kinderen geheel anders dan aan de wereld. Hoe dan? Wel, als God zich openbaart aan uw ziel, tot verlossing van uw ziel, dan ziet u de liefelijkheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus. En dan ziet u de Heere Jezus als degene die in uw plaats uw schuld heeft betaald. En dat die heilige God om Christus wil al uw zonden u vergeven heeft. En dan ziet u God in Christus die niet meer op u toornt, maar die u met milde ogen, met vriendelijke ogen aanziet. O, eerst had u met een God te maken die u niet kon ontmoeten. Hij was heilig. En hij had vlammende ogen. Maar in Christus heeft hij zich neerbuigend over u ontfermd, toch? God had een pracht voorbeeld. O, koningin Esther daar ligt. Kom. Haar hart klopt. Of Mephibozeth, die door de koning geroepen was. En daar plat op de grond voor de troon lag. Gij hebt mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Dat is God kennen. Dan stort hij zijn liefde uit, zodat we hem gaan liefhebben. Hoe weet je nu of je God liefhebt? Dat is ook niet zo moeilijk. Er zitten stilletjes in de kerk en die hebben elkaar ooit eens ontmoet. En hoe weet je nu Of je echt van een meisje houdt, of je echt van een jongen houdt. En als je al zoveel jaar getrouwd bent, hoe weet je dan of je dan echt van elkaar houdt? Heel eenvoudig, hè? Wees er maar één. Als je God lief hebt, God is ook jaloers, hij wil het ook niet, maar dan wil hij je ook absoluut niet delen. Hij wil je hele hart. En als je God lief hebt, dan geef je ook je hele hart aan hem. En hoewel je tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed bent, dat is de droefheid naar God. Je zou hem met je ganse hart willen dienen. En je ervaart je gebrek, onvolkomenheid. Eén ding is zeker. Je wil hem voor ganse harten dienen. Maar zo iemand God lief heeft, geen gedeelde liefde. Je hebt God ook niet lief, omdat je dan straks geen straf van hem krijgt, maar een mooie heen, zodat je niet naar de hel hoeft, maar toch lekker in de hemel mag zijn. Nou, als je van een meisje houdt omdat ze rijke ouders heeft, en dat je denkt dan erf ik straks een mooie hoop, dan zit het niet goed. Vul maar in. Niet om iets van die ander, maar om die ander zelf. Dat is de zuivere, pure liefde. De zuivere, pure liefde. Nog iets. Wat is nu God liefhebben? Nou, dan moet je kijken naar de Heer Jezus. Hij had zijn vader lief als geen ander. Hij had zijn vader volkomen lief, volmaakt lief. En wat zegt hij? Het is mijn spijze, het is mijn lust, het is mijn verlangen om de wil van mijn vader te doen. Als je God lief hebt, dan wil je wat hij wil. En dan hoef je echt geen hoogdravende dingen op te zoeken. Dan hoef je echt niet te zeggen, ik moet een zending in. Kan, of niet. Willen wat hij wil, en misschien is dat wel het hoogste. Dat is elke dag met leidzaamheid de loopbaan lopen die hij heeft volgd. Als je God lief hebt, en dan zegt de vader tegen zijn kind, kom, we gaan deze kant. En het kind moppert niet. Het kind zucht niet. Het klaagt niet. Net als Maria. En haar vader die engel Gabriel stuurde. En ze zwanger zou worden zonder toedoen van een man. In de volksmond was ze dan een hoerenkind. Ze zette de relatie, haar huwelijk met Jozef op het spel. Nee, dat was geen eerbare route voor haar vlees. Die de Heere met haar ging, dat was niet aangedaan. Het was een avondje uit eten in dat tempelrestaurant. Maar wat zegt Maria? Zij onderwerpt zich. Mij geschiede naar uw zie. Hier is uw dienstmaagd. Dat is God liefhebben. En wie van de kinderen van God zal dan niet klagen? Toch? In de praktijk van het leven van alle dag komt er zo weinig van terecht. Vooral als lange duurt. Ik sprak door mijn geluk misleid. Ja, toen de liefde Gods mijn hart vervulde. Ik wankel niet in eeuwigheid, Heere. Ik zal u hartelijk lief hebben, Psalm 18. En nu? Vanmorgen? Onze laatste gedachte. Van God gekend zijn. Zo iemand God lief heeft. Ja? Zie je Petrus huilen daar aan de zee van Tiberias? Dat kan het niet bewijzen. Kijk u maar in mijn hart. De rijke jongeling kon het wel bewijzen. Maar Peter kon het niet bewijzen. Kijk u maar in mijn hart. zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. En Paulus zegt in Galaten 4 vers 9, daarom hebben we die twee versen ook gelezen. Ja, wat meer is, dat u door God gekend bent. Dat is het, hè. Dat is het. Juist door al die struikelingen heen. En dat je vanmorgen zegt, mijn liefde tot God. Als dat het kenmerk moet zijn, nou, dan ben ik volgens mij geen kind van God. Ja, wat meer is, zo iemand God lief heeft. En Petrus, kijk nog één keer naar hem. Met zijn hoofd naar beneden. En de tranen biggelen over zijn wangen. Heer Jezus, kijk u er maar in. Wat heb je er zelf ingelegd, toch? Die is van God gekend. Dat is een kennis in liefde. Want die liefde tot God, die komt uit een bron. Aan het begin van de weg van de geloofskennis staat het gekend worden door hem. Wij hebben hem lief, zegt Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Eerst heeft lief gehad. Weet u wat dat was? Eerst heeft lief gehad. Waar was dat? Nou, dat was in de modder van de zonde, waar u zelf niet uit kon komen. Daar, dat was het. Dat was toen u beleed, ik lag machteloos gebonden. Gij kom en maak mij vrij. De Heer Jezus heeft zijn reine handen, met zijn reine handen, uit het tolhuis gehaald. Uit de rechtzinnigheid zoals Saulus. Uit de afgodendienst Abraham. Uit de onzedelijkheid de Samaritaanse vrouw. Daar heeft hij je van. Je kon er zelf niet uitkomen. Dan heeft hij je teruggebracht. In het hart van God de Vader. Daar hoorde hij het. De hartslag. Zijn eeuwige liefde. En eeuwig is niet een opeenvolging van momenten. Maar dat is die constante, onveranderlijke zonde. Dat is nou het wonder van genade. Dat je elke keer struikelt. Let er maar op. Als Petrus met zweren driemaal toe zegt, ik ken hem niet. Moet je die ogen van Jezus zien. Naar Petrus. Dat is wat hier staat. Die is van hem gekend. Die is van hem gekend. Nou, wat is dat? Dan moet u lezen in Spreuken 8. Zoals de Vader de Zoon kende van eeuwigheid. En daarmee zeg ik niet dat het wezen van de Zoon en een kind van God hetzelfde zijn. Dus dat moet u wel even goed begrijpen. Maar, zoals de Vader de Zoon kende van eeuwigheid. En wat staat er dan in Spreuken 8? Dat de Zoon dagelijks het vermaak was van de Vader. Als de Heer Jezus Petrus daar aankijkt, dan zegt hij, Petrus, ik hou toch van je. En de Vader vermaakt zich toch in Petrus. Maar Petrus is toch zijn Efraïm, zijn dierbare zoon, zijn troetelkind. Kun je toch niet begrijpen? David vermaakte zich even in de hartstocht. De Vader vermaakte zich niet in de zonde van David. Oh nee, die heeft hij bitter gestraft. Rechtvaardig gestraft. Uw doen is rein. uw vonnis grondsrechtvaardig. Zich overmaakt in David. Want eeuwige liefde is niet een liefde van opvolging van momenten. Nee, dat niet. Constante. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik kan u dat eigenlijk ook niet vertellen. Dat kan ook niet. Want liefde is niet iets om over te redeneren. Want dan heb je opgeblazen kennis. Maar liefde moet beleefd worden. Doorleven. Het liep Peter weg. Ging naar buiten. Het was een plekje alleen. Ja, dan hoef ik niet naar het restaurant. En hij weende, bitter, bedroefheid, naar God. Het is van hem gekend. Van eeuwigheid heeft de Vader een vermaak in Christus, in de kerk. En die liefde die ging zo ver, die ging zo ver. Kijk, ik moet dat in opeenvolging zeggen, maar dat was allemaal tegelijk in het hart van de Vader. Dus de Vader die kijkt naar al die verloren zondaren, een schare die niemand tellen kan. En hij heeft ze lief. En hij vermaakt zich niet in hun zonde. En dan denkt de Vader, hoe kan ik zonder dat mijn recht geschonden wordt, ze aan mijn boezem drukken? Maar één weg. Kunt u lezen in 1 Johannes 4. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Tot een verzoening. Van onze zon. Probeer maar in je gedachten voor te stellen. Al gaat het je denkvermogen ver te boven. Wat er gebeurt. Dus de Vader kijkt van eeuwigheid. En dan ziet hij al die Korintiërs daar. In die restaurants, in het nachtleven, maar die hij van eeuwigheid in Christus heeft uitverkoren en bemind. En dan denkt de Vader, hoe haal ik ze uit dat zondige leven? En is er maar één weg. Zijn zoon te zijn. Nee, niet naar die restaurant. Maar naar de dood. De vloekdood. Eeuwige dood. Want de Vader ziet de Korintiërs liggen. Midden in de dood. Midden in de dood. En dan moet hij zijn zoon zo ver wegsturen. Zo diep. Om die anderen eruit te halen. Veel meer hem gekend. Heer, dat is nou voor de aangevochtenen. Ja, mijn liefde tot de Heer, hè, zo gebrekkig. En u haalt de Heilige Geest en die aangevochten kinderen van God weg. Niet die mensen die zeggen, nou ja, vooruit, hè. Dan maar een keer zonde, dat is toch allemaal vergeven. Nee, nee, die aangevochten kinderen van God. Die zeggen, mijn heiliging lijkt nergens op. Ja, maar daar moet je ook niet naar kijken. Kijk, veel meer van hem gekend zijn. Die eeuwige, onveranderlijke liefde. Nee, dat is een liefde die heb je niet verdiend. Die heb je ook niet waardig gemaakt. Dat komt trouwens ook niet. Want ik was er niet van eeuwigheid. Dat is een pure, eenzijdige liefde. En die liefde, die wekt tot wederliefde. En wat zegt de Heer Jezus dan, hè? Als hij de wet samenvat, 10 geboden, dat hij God lief hebben boven alles. Ja, hoe moet dat? En je naaste als jezelf, hoe moet dat? Nou, zegt de Heer, de apostel, veel meer van hem gekend, hè? U bent van hem gekend. Als dat wonder gaat leven, weer gaat leven. Dat hij zich in Christus over mij ontfermde. Van eeuwigheid. Onveranderd. Dan bloeit de liefde weer op. Als die liefde opbloeit, dan zeg ik niet, maar ik heb mijn rechten in mijn vrijheid. En of ik dan die zwakke broeder erger of weet ik wat, dat maakt me niet uit. Dan zeg je, oh, ik mag wel naar dat restaurant in de christelijke vrijheid. Maar dat ga ik niet doen hoor. Ik ga mijn zwakke broeder niet ergeren. Tot in der eeuwigheid. Dat is helemaal niet mooi. Als de liefde Gods je hart heeft vervuld. Dus wat is hier eigenlijk in Korinthe aan de hand? En ieder onderzoekt aan zichzelf en leggen zijn leven ernaast. Is het misschien omdat wij niet kennen? Of omdat wij niet vervolgen te kennen? Het machtige wonder dat hij mij eerst heeft liefgehad. Als dat zo is, bekeert u dan.